Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 768 van de oorlog in Oekraïne. Afgelopen weekend zijn grootschalige Russische aanvallen gemeld bij Tonenke in het oosten en Robotine in het zuiden, met inzet van tientallen tanks en panzervoertuigen. Die aanval bij Tonenke, iemand zei dat de grootste tankaanval sinds het begin van de oorlog was. Aanvallen zijn afgeslagen en op beelden te zien hoe tientallen Russische voertuigen zijn kapotgeschoten. Elders aan het front weer kleine stukjes Russische terreinwinst gemeld. Met raketten en drones heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op onder meer de energieinfrastructuur. Oekraïne zegt 2 van de 3 projectielen te hebben neergehaald. Oekraïnes grootste private energiemaatschappij DTEK zegt dat 5 van zijn 6 energiecentrales inmiddels zijn beschadigd of verwoest. Waardoor 80% van de opwekcapaciteit verloren is gegaan in de aanvalsgolf van de afgelopen weken. DTEK levert ongeveer 1/4 van de energieproductie voor het land. In het noordoostelijke Kharkiv zegt de burgemeester dat vrijwel alle energieinfrastructuur is vernietigd. Het Russische ministerie van Defensie zegt die energievoorzieningen aan te vallen om de Oekraïnse wapenproductie te treffen. En nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is, maar in Rusland is een enorme brand uitgebroken in Uralmash, een van Ruslands belangrijkste militaire fabriekscomplexen. En dat is in Yekaterinburg. Dat ligt in de Oeral, dus dat is heel ver naar het oosten, zo'n 2000 kilometer van Oekraïne vandaan. De oorzaak is onbekend.
Er is wel wat aan het veranderen hoor, op dit ogenblik aan het front. He, je noemde feitelijk al die enorme aanslagen, die aanvallen op die hele energieinfrastructuur, dat dient een doel. Maar ook op het front, aan het front zie je allerlei veranderingen plaatsvinden. Ja, bijvoorbeeld in de buurt van Avdiivka, daar hebben de Oekraïners nu een bataljon afgeslagen, een gemechaniseerd bataljon, dus met tanks. Er zaten 36 tanks in, 12 panzervoertuigen. Dat soort zaken, die zijn eigenlijk allemaal zo ongeveer vernietigd. Ja. Maar het is eigenlijk de eerste keer sinds lange tijd dat er weer zo'n heel bataljon wordt ingezet. Omdat die bataljons zijn hartstikke kwetsbaar voor die Oekraïnse drones onder andere. En dat betekent dus dat men heel erg terughoudend is. Dus kennelijk heeft men nu de mogelijkheid om bij Avdiivka, waar voortdurend van wordt gezegd dat daar de grote doorbraak moet plaatsvinden, bepaalde reserves in te zetten, die er dus kennelijk nog zijn. Want dit is ook onderdeel, dat bataljon, van een veel grotere reserve die nog paraat en achter de hand wordt gehouden. Om die dus daar naar voren te duwen, om ervoor te zorgen dat er een doorbraak wordt geforceerd. Maar ja, nog even toch, het is niet het enige. Je ziet ook op dit ogenblik tactische aanpassingen bij de Russen. Ze zetten steeds meer autonome systemen in. Dat zijn eigenlijk karretjes op rupsbanden of wielen die feitelijk granaten kunnen afwerpen. Zo'n 500 tot 400 per stuk binnen een minuut. En die karretjes die worden dus gewoon naar het front gereden en die doen daar hun vernietigende werk. En tegelijkertijd, dat is ook weer een ander punt wat die Russen op dit ogenblik aan het doen zijn, zie je dat ze bezig zijn, net zoals de Oekraïners, kleinere mobiele eenheden te vormen die wat minder wat minder kwetsbaar zijn voor die drones die Oekraïne op en afstuurt. En dus je ziet een verscheidenheid aan initiatieven, aan innovaties, aan Russische kant langs het front. En dat gekoppeld aan die enorme aanvallen tegen de energieinfrastructuur, er is wel iets op komst. Er is wel iets aan het gebeuren, als ik dat zo bekijk. Ja.
Even tussendoor trouwens, ik noemde Tonenke bij die aanval. Jij hebt het over Avdiivka, dat is hetzelfde. Tonenke is een dorpje dat ligt net west van Avdiivka. Daar was die hele grootste van die gemechaniseerde aanvallen. Ja.
Ja. Rob, even de context om het te begrijpen. Ja. Rusland heeft nog steeds meer munitie en reservisten die komen eraan, hè, nog meer. Dus Oekraïne heeft een probleem, maar ze houden nog steeds stand, hè, door die innovatie van die drones. Maar ja, het kan zomaar toch gaan breken.
Nou, ik vind het wel opmerkelijk hoe Oekraïne zich bij al dit geweld nog overeind houdt, hoor. Ik vind dat echt heel bijzonder. Te meer ook omdat wij ook hebben gezegd van, ze hebben hun verdediging niet goed op orde. Dat wil zeggen, hun fortificaties niet goed op orde. Dus ze weten nog stand te houden. Wat we tegelijkertijd ook weten, is dat de Russen zich relatief inhouden. En ze hebben reserves nog niet echt in de strijd teruggeworpen. Het echte offensief van Rusland is nog niet begonnen. Dus daar kan wel een relatie tussen zitten. Je ziet wel over het hele front, echt van oost naar west, dat Rusland toch iedere keer wat voor uitgang boekt. Hè. Als je naar de kaart kijkt, het Instituut voor Study of War heeft daar ook mooie kaartjes van. Dan zie je eigenlijk langs het hele front, zie je zo'n pockets van pakweg een kilometer Oekraïns terrein, dat dus weer veroverd is op de Oekraïners. Dus er is wel wat aan de hand, nogmaals.
Ja, dat grote verwachte Russische offensief, volgens mij had men het dan eerder over mei, juni, dat zou kunnen komen. Exact. Daarvan zegt het Instituut voor de Study of War nu in een nieuwe analyse, dat zou zich wel eens geheel kunnen richten op die regio Avdiivka, dus in de zuidelijke stuk van de Donbass.
Ja, want als je dus kijkt, hè, ze zijn dus door Avdiivka heen gekomen, ze hebben die stad weten te veroveren. En als je dan gaat kijken hoe die fortificaties daar van Oekraïne in elkaar zitten, ja, dan snap ik niet goed hoe je daar een groter offensief mee tegen kan houden. Misschien zie ik het allemaal verkeerd, maar het is relatief smal. Het is relatief kort, die verdedigingen. Je kan er bij wijze van spreken omheen lopen. Hoe ze dat gaan doen, weet ik niet. Nou ja, weet je, Zelensky heeft natuurlijk ook weer gezegd van dit houden we niet. Er moet gewoon opnieuw wapenleverantie komen uit de Verenigde Staten. Want anders kunnen we dit gewoon niet houden. En ik denk dat hij daar absoluut gelijk in heeft.
Ja. We moeten hopen dat het Tsjechische initiatief, die had nog meer gevonden. En dat zou dan april ook aan kunnen komen. Nou, we moeten hopen dat het maar zo snel mogelijk er is.
Dan. Je wilt granaten, 155 mm granaten en dergelijke. Dat hebben ze wel nodig. Maar ze hebben ook, daar zag jij weer, geloof ik, wat van, Hugo Johnson, de speaker van het Amerikaanse huis, die zegt nu ook dat er toch kennelijk weer schot zit in de leveranties. Of hoe,
ja,
hoe
die zat gisteravond ergens in een praatprogramma. Die zei dat het nieuwe steunpakket direct na het paasreces, en volgens mij heb je het dan over begin volgende week, behandeld zou kunnen worden in het Huis van Afgevaardigden met enkele belangrijke toevoegingen, zei hij. En hij noemde, elders had hij het over het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor de steun aan Oekraïne.
Ja. Ben benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Want die discussie hebben we natuurlijk ook gehad in Brussel, binnen de Europese Unie. Van hoe moet je dat in godsnaam gaan doen als je niet wil dat jouw hele financiële systeem wordt aangetast. Hè? Dus ik ben heel benieuwd.
Ik ook. Ja. Nou, Frankrijk is op bezoek geweest bij China. Hè? Dus de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Stéphane Séjourné. Drie accent aigus, drie streepjes naar rechts. Prachtig. Die sprak dus Wang Yi in Beijing. En dan komt er dus een soort verklaring uit waarvan die grappige zinnetjes in staan. Wij, de Fransen, verwachten dat China hele heldere boodschappen aan Moskou stuurt. Dat betekent niet dat dat is afgesproken, maar dat is gewoon een Frans statement. Hè? En er is geen vrede zonder onderhandelingen met Oekraïne, staat er dan ook. Nou, dan is dat suggereert alsof China daar wel toe bereid zou zijn om Oekraïns op te leggen. En er is geen veiligheid voor Europa als er geen vrede is die internationaal recht respecteert.
Zo'n Fransman permitteert zich wat duidelijker taal tegen China dan bijvoorbeeld premier Rutte, die daar afgelopen week op bezoek was.
Ja, maar die Fransen en die Chinezen, die hebben ook wel wat met elkaar, behalve dat ze verzot zijn op eten. dat is echt waar. Ja. Ik bedoel, hebben ze ook eenzelfde soort manier van doen. Het is, soms is het redelijk arrogant. Het is ook redelijk voorrecht voor zijn raap. En het is de taal van de macht. Ik hoor dat wel van diplomaten die zowel in Beijing als in Peking hebben gediend. Die zeggen de overeenkomsten zijn inderdaad verbluffend.
Ja, ja, wordt ook wel eens gezegd van de Fransen en Russen. Hè? Dat de Russen hebben toch best wel respect voor de Franse cultuur. En andersom eigenlijk ook. En ze zijn ook beide een beetje tikje arrogant misschien. Ja, dat past wel bij elkaar.
Ja, zeker. Ja. En de Chinezen zijn natuurlijk ook machtspolitieke denkers. En dat doen de Fransen ook. Realiseer je dat Frankrijk is een presidentieel systeem. Dus ze snappen ook dat Macron buitengewoon machtig is. De Franse president. Je kan hem niet vergelijken met de macht van Poetin of Xi. Maar het is natuurlijk, binnen Europa is het wel een redelijk buitenbeentje.
En wat de Chinezen en de Fransen ook een beetje bij elkaar brengt, is het soevereiniteit, hè? Dus het essentie van het koïsme. En ook China, die is altijd heel erg bang voor infringements, aantasting van de soevereiniteit. En dat heeft de Russen natuurlijk minder. De Russen vinden het prima om soevereiniteit van andere landen aan te tasten. Dat is het verschil tussen Rusland en China.
Ja. Maar ik weet niet, China die doet dat natuurlijk ook. Ja. Want we hebben natuurlijk het continue glazen in de Zuid-Chinese Zee, waar de Filipijnen continu op tilt slaan. Maar dat geldt ook voor de Senkaku-eilanden, een dispuut met Japan. Dus ja, maar hoe noemen we dat? Rusland is zo'n gaatje erger wat dat betreft. Die voegt nog meer dan China inderdaad bij het woord.
Ja, en als je het hebt over de Russische kijk op de soevereiniteit van anderen, had Moskou weer wat nieuwe eisen her en der aan mensen gesteld.
Nou ja, weet je, volgens mij hoort het ook bij hybride oorlogsvoering. Hè? Dus hybride oorlogsvoering hoort echt bij, bij de Russische doctrine. Het staat ook zo uitgeschreven in de verschillende doctrines. Dus dat betekent feitelijk dat je de tegenstander op alle mogelijke manieren probeert te ontregelen. Niet alleen militair, maar ook politiek. Hè? Je probeert door het verspreiden van desinformatie, maar ook door het vermoorden van mensen, probeer je gewoon je tegenstander eigenlijk omver te blazen. En als dat gebeurt, als de politiek niet meer de eenheid is die er zou moeten zijn in zo'n land, dan weet je ook dat zo'n land zich minder goed, ook in coalitieverband, in NAVO-verband, kan verdedigen. Nou, een paar weken geleden hebben we dat gedoe gezien met een Russische overloper, een helikopterpiloot, Kuzminov, die vermoord is in Spanje.
Ja.
We weten nu eigenlijk hoe dat gegaan is. Wel echt interessant hoor. Die man die was een helikopterpiloot. Heeft zijn radio uitgezet. En al zijn track en trace systeem, om het maar zo te zeggen. Is heel laag gevlogen. Is Oekraïne binnengevlogen. Daar is opgeschoten. Heeft dat ding toch aan de grond weten te krijgen. En heeft vervolgens geheime documenten overhandigd aan de regering.
Ja, plus de helikopter.
Ja, exact. Ja. Hij kreeg inderdaad $500.000 kreeg hij in ruil. Ging vervolgens met dat geld naar Spanje toe. En begon nogal uitbundig te leven. Leven te leiden in Villa Goya, heet dat geloof ik. Een kustplaatsje waar hij de ene tent naar de andere tent bezocht. Die ook door Russen en Oekraïners werd bezocht. Ja, en viel dus wel op en is uiteindelijk gewoon doodgeschoten. Maar de wijze waarop het gaat is echt interessant. Want dat was echt, nou ja, je hebt natuurlijk ook van die criminele afrekeningen waarin men ook duidelijk sporen achterlaat als waarschuwing. Dat is ook hier gebeurd. En dus hij is doodgeschoten met 9 mm Makarov patronen. En die zijn ook allemaal gewoon blijven liggen. En die Makarov patronen, dat is een hele duidelijke boodschap, want dat is eigenlijk de wijze waarop vroeger ook overlopers, afvalligen werden gedood. Ook in de Sovjet-Unie. Dus dat is wel interessant wat hier gebeurt. Nou ja, en dat gaat maar door. Hè. Rusland die eist nu ook van Oekraïne dat ze mensen gaat uitleveren. Mensen uitlevert die ze betrokken vinden bij bijvoorbeeld de moordaanslagen tegen de dochter van Drugin.
Ja.
En dat leidt allemaal tot Oekraïne. Dat gaan we nu waarschijnlijk ook weer krijgen met dat gedoe rond die Crocus City Hall. Waarvan ook wordt gezegd, ja, Oekraïne is erbij betrokken. Dus je ziet iedere keer dat Rusland zich nu gaat bemoeien met jurisdictie in een ander land. Daar hebben ze geen zeggenschap over. Dat erkent het OM in Rusland dat ook. Maar men probeert dat te doen om ervoor te zorgen dat zo'n land ontregeld wordt. Iedere keer wordt er weer wat nieuws bedacht.
Was trouwens ook 60 Minutes, Amerikaanse nieuwsprogramma, samen met Der Spiegel, hadden een nieuw verhaal over dat zogeheten Havana-syndroom. Toen had je Amerikaanse diplomaten die niet alleen in Cuba, maar ook elders in het buitenland, kregen allemaal rare verschijnselen. Overigens, de Amerikaanse regering heeft er zelf onderzoek naar gedaan en toen geconcludeerd dat dat waarschijnlijk niet een of ander wapen was. Maar dus in deze publicatie zeggen ze, het waren de Russen, specifiek Unit 29155. Nou ja, een heel verhaal daarover, heel spannend wat daar allemaal, een soort niet dodelijk akoestisch wapen hebben ze dan daarover, dat op verschillende plekken zou zijn gebruikt.
Het past allemaal in beeld, Hugo. Dus het past ook in het beeld van hybride oorlogsvoering. Er wordt iedere keer maar gedacht dat oorlog alleen maar het aanval is met tanks op de NAVO. En dat dan de tanks van Rusland ooit zullen doorbreken tot aan de Noordzee. Maar dit is ook oorlogvoering. Hm. En in wezen is die oorlogvoering al lang aan de gang.
En je kan natuurlijk ook oorlog voeren middels gebeden. Althans in de orthodoxe kerk.
Ja, nee, ik zag inderdaad, ik ben niet zo religieus zoals jullie weten, maar ik vond het wel interessant hoor, het verschil in toon tussen de paus met zijn paasboodschap en de patriarch Kirill van Moskou. Dat is toch echt wel totale tegenovergestelde. Hè? Dus de paus die wil een direct staakt vuren, zowel in het Midden-Oosten als in Oekraïne, vraagt aandacht voor de mensenrechten, voor humanitaire crisis in het algemene zin, zelfs voor mensenhandel. En in de orthodoxe kerk roept de patriarch nu op om gebeden te doen, die eigenlijk de oorlog moeten steunen. Ja. En het is een gebed van de Heilige Roes. En dan wordt er teruggegrepen op het oude verhaal. Dat de bakermat van Rusland in Oekraïne ligt. Daar moet worden voor gebeden. Ja. Er wordt weer gebeden nu voor een heilige oorlog. Het wordt nu ook een heilige oorlog genoemd. En priesters die dat niet doen, die worden gewoon uit de kerk gesodemieterd. Kirill die heeft dat al gedaan met een hele bekende priester. Die heeft gezegd van ja, we horen eens even. Ik ben niet bereid om voor een beperkte militaire operatie of een oorlog te bidden en te preken. Ik wil vrede. Dus een hele bekende, Uminski, die is er, om die reden is hij al op non-actief gezet. Hmm. Echt zo'n totaal andere positie wordt hier ingenomen dan de paus. Ja, dat ik wel zie dat dit gewoon allemaal één kant op gaat. Hier wordt een bevolking klaargestoomd voor een veel grotere oorlog. Dat kan bijna niet anders als ik dit allemaal zo hoor.
En Kirill is ook onderdeel van het systeem. Hè? Ik heb wel eens gelezen, hij heeft 2 miljoen aan bezittingen. Wordt corruptie valt ook. En de Oekraïners hebben zelf dus 2 jaar geleden hebben ze gebroken. Hè? Die Oekraïnse orthodoxe kerk met de Russische. Nou, dat begrijp je wel waarom ze dat gedaan hebben.
Hm? Ja, ik zit ook niet zo in de religie, maar het is natuurlijk wel verwarrend dat ze zouden spreken namens dezelfde God, toch?
Ja.
De katholieken en de orthodoxen.
Ja. Ja, lijkt me ook, ja. Maar
de positie van God in deze wordt er niet duidelijker op.
Nee, dat mag je wel zeggen.
Nou ja.
En als je Kiev de moederkerk noemt, is heel merkwaardig, want Kiev heeft besloten om uit die moederkerk te stappen. Dus het is allemaal krankzinnig. Ja.
Het lijkt wel een beetje wat die Kirill aan het doen is op onze krijgs, hoe noemen we dat, de kruistochten van 1000 jaar geleden. Nee, ik bedoel, toen voerden we ook een heilige oorlog en dat zien we ook wel aan het doen, dus merkwaardig.
Nou, maar, ik denk dat het bruggetje hier moet zijn waar de positie van God ook niet helemaal duidelijk is. sinds lange tijd is in het Midden-Oosten.
Zo is het.
Arjan, even kijken hoor. Verschillende ziekenhuizen weer waar aanvallen zijn geweest.
Ja, ik zal hem heel keurig proberen de beide zijden te belichten. Want het is, we weten gewoon niet wat er precies gebeurt. Hè? Nou, Israël heeft zich teruggetrokken uit het Al-Shifa ziekenhuis. Dat is dus Centraal Gaza. Dat heeft dus 15 dagen geduurd. Hè?
Mm-hmm.
Zeg maar, het IDF-verhaal is dat ze hebben zoveel mogelijk patiënten gespaard en ook geëvacueerd en voedsel en eten gegeven. En ze hebben uiteindelijk 900 militanten gearresteerd, waarvan 500 Hamas Islamitische Jihad. Ze hebben 3 miljoen dollar aan cash gevonden en wapens. De andere kant van het verhaal is dat de medische staf zegt bijvoorbeeld, die ontkent dat er Palestijnse vechters waren. Maar het IDF zegt dat dat wel zo was. Hè? En het is ook wel bekend van Hamas dat ze dat doen natuurlijk. Hè? En de meest vreselijke berichtgeving krijg je van dat er onbeschrijfelijk leed was. Dat er patiënten overleden zijn. Dat op een gegeven moment waren er nog 150 patiënten over en 50 artsen. Maar er was geen eten meer. Ja. Wat de waarheid is, weet ik niet. Ik denk dat er wel dus Palestijnse vechters ook tussen zaten. Want dat doen ze vaak. Hè? Maar als je dus een operatie daar doet, dan ja, dat leidt natuurlijk tot ontzettend veel leed. Ja, dat is wat ik erover kan zeggen.
Ja. Mm. Daarnaast is er nog een luchtaanval geweest op het Al-Aqsa ziekenhuis hè, in Gaza stad.
Ja.
Er zijn 4 doden en veel gewonden gemeld.
Ja.
Ja, wat ik eigenlijk het meest bijzondere nieuws vind, is het voorstel dat Israël heeft gedaan om UNRWA feitelijk te ontmantelen.
Ja.
De UNRWA, weten jullie, 1950 opgericht om eigenlijk de hulp voor Gazastrook in goede banen te leiden. En nu wordt er gezegd van ja, die club die zit zo vol met Hamas-aanhangers. Israël die zegt het 11% is Hamas. Het is inderdaad absoluut zo dat er ook Hamas-aanhangers binnen UNRWA waren. Het is natuurlijk een enorme club. Hè? Ik bedoel, voor de oorlog 13.000 medewerkers, nu nog 3.000. En ze runnen dus ook een groot aantal ziekenhuizen. Ze doen echt absoluut goed werk.
Ja, volgens mij zijn Hamas en UNRWA de twee grootste werkgevers in Gaza. Dus dan krijg je al snel overlap.
Exact. En dit betekent dus feitelijk dat er altijd rotte appels bij zitten. Maar om dan een hele organisatie daarom te ontmantelen, ontgaat mij ook hoor, wat daar de bedoeling van is. Men zegt, en dat is wel interessant, wij hebben het de afgelopen tijd veelvuldig gehad over de leverantie van voedsel. Dat allemaal moeizaam verloopt. Nou, dan heb je mensen die zeggen, nee, dat is allemaal niet zo. Dat loopt allemaal prima, want er komen zoveel trucks binnen. Maar nu wordt er wel gezegd van, ja, wij kunnen eigenlijk niet goed samenwerken met UNRWA, omdat we die club niet vertrouwen. En dat betekent dus automatisch ook dat de hoeveelheid voedsel die daar naartoe gaat, beperkt is. Dus wat ze nu willen is om die voedseltransport weer op gang te krijgen, is om 300-400 man uit de staf van UNRWA te halen en die daarvoor verantwoordelijk te maken. En dan zeggen ze, nou, dat moet dan misschien maar een nieuwe organisatie worden. Of het Wereldvoedselprogramma van de VN moet dat maar gaan doen. Mm. Nou ja, hoe je dan het voor elkaar krijgt dat daar absoluut geen Hamas-leden in zitten of met Hamas sympathiseren, is mij ook een raadsel. Zou ze al moeten screenen.
Ja, dus, ja, je moet het allemaal doen met lokaal personeel, toch? Je kan dan niet honderden buitenlanders gaan invliegen.
Exact. Er zijn natuurlijk altijd dat soort figuren die daarin infiltreren. Dat is altijd zo. Ja, en er wordt natuurlijk ook gezegd, ja, maar hoe ga je dat dan doen? Stel je voor dat je dit gaat doen. Dan zul je toch van de infrastructuur van UNRWA gebruik moeten maken. Je zult van de trucks van UNRWA gebruik moeten maken. Dus er verandert materieel helemaal niks. Nou, ik weet niet hoe ik dit moet duiden. Maar het lijkt er heel sterk op dat dit een gelegenheidsargument is om te verbloemen dat inderdaad die humanitaire hulp gewoon niet fantastisch is die uit Israël komt. Ja.
Je moet je voorstellen, het komt allemaal dus op het bordje van Kaag, hè? Want Kaag is de VN-gezant en die praat met UNRWA. UNRWA is de enige die het massaal kan doen. De anderen zijn allemaal veel kleiner. Het grote probleem hiervan is dat het leidt ertoe dat er gewoon te weinig voedsel is. Nou, wat gebeurt er in een gebied waar te weinig voedsel is? Dan gaat dus het bezit van een geweer of een mes gaat dan bepalen of je voedsel krijgt. Dat is heel normaal. Hè? Nou ja, in Gaza is 80% van Gaza, dat zijn displaced persons. Dat zijn 80% van 2,3 miljoen. En de IDF heeft systematisch de lokale politie als doel gehad, omdat die namelijk onderdeel van Hamas zijn volgens IDF.
Ja.
Nou, dat betekent, er is dus geen geweldsmonopolie meer. Hè? En dat betekent dat je een soort, sommige mensen vrezen voor Mogadishu-achtige chaos. En dat gaat er heel lelijk uitzien. En dat betekent dus ook dat er heel veel onnodige gevechten plaatsvinden en honger. Ja. En ik ben dus bang dat dat op het bordje van Israël wordt geschoven als dit soort politiek te lang duurt. Want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor de chaos daar. Hè? Want er moet orde zijn. Ja. Je weet nog, in het begin zei het IDF, wij willen niet verantwoordelijk zijn voor die voedseldistributie. Maar dat kan eigenlijk alleen maar via het IDF. Want die kunnen dat dan een beetje enige orde handhaven. Ik ben bang dat we de komende weken daar heel veel ellendige gevolgen van gaan zien. Dat kan bijna niet anders.
Ja. En het was een weekend van protesten, hè?
In Israël, ja.
Ja, absoluut. Overal zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan. En wat je dus ziet is dat die protesteerders, die hebben zich aangesloten bij degene die daar al stonden. En dat zijn vaak familieleden, bekenden van de gegijzelden. En die zeggen dat het allemaal anders moet. En die vinden dus dat Netanyahu gewoon gefaald heeft. Heeft die gegijzelden niet naar huis kunnen brengen. Dus het moet allemaal anders. Hebben jullie nou enig idee wat er nou anders moet? Want ik, ja, ik vraag me dus echt af hoe deze mensen dan denken dat die gegijzelden naar huis moeten kunnen komen. Afgezien nog van dat men pleit ook voor onderhandelingen, maar die onderhandelingen vinden plaats. Maar beide kanten, die gooien iedere keer weer olie op het vuur en gebeurt er dus gewoon feitelijk niks.
En wat ook een probleem is, dat sommige van die demonstranten vinden ook dat Hamas uitgeschakeld moet worden.
Nou ja, dat bedoel ik. Daar heb je gelijk in. En ja, als je dus dat gaat doen, dan weet je dus ook zeker dat die gegijzelden groot gevaar lopen. Ik vind het heel erg lastig. Ik hoor en zie continu verschillende opvattingen binnen die groep van hoe die klus dan geklaard moet worden. Moet je dat nou met fors geweld doen? Moet je nu stoppen? En moet je juist omwille van de gegijzelden een deal sluiten met Hamas? En daarmee ook eigenlijk toegeven aan de eisen van Hamas? Ik bedoel, zeg het maar. Ja. Ik kan daar niet een hele goede lijn in ontdekken. Maar dat zal misschien wel aan mij liggen.
Nou ja, dat zeiden jullie al vanaf het begin. Hè? Die twee doelstellingen van Hamas vernietigen en de gijzelaars vrijkrijgen, die zijn gewoon niet met elkaar verenigbaar.
Nee. Dus waar ga je dan de... De staat voorop, behalve om te vragen, of om te eisen is het feitelijk, het aftreden van Netanyahu. Ja. Maar als hij dat doet, ja, dan komen de verkiezingen, dan kom je helemaal in de padstellingen te zitten. Misschien gaan een aantal leden van extreem rechts uit zijn kabinet, dan stort de boel ook in elkaar. Dus nou, weet je, dit wordt de politieke chaos van je welste.
Absoluut. En je moet bedenken, dus het is echt heel anders dan in het Westen. Het merendeel van de Israëliërs vindt echt dat na die horreur van 7 oktober en met Hamas niet te praten valt, dat Hamas moet worden uitgeschakeld. En dat geldt dus ook voor mensen ter linkerzijde. Iemand als Benny Morris, die vroeger, weet je wat, die New Historian, die over de Nakba kritisch schreef, had een groot interview zondag in de Wall Street Journal. En die zegt ook van, luister eens, na die horreur, Hamas moet weg. En daar is dus strategisch of tactisch denken is dan eigenlijk helemaal weg. Omdat de experts toch zeggen dat als je het zo doet, dan zullen er weer nieuwe Hamas-leden opstaan. Dat hebben we eindeloos behandeld. Hè? Maar het is goed dat we dat uitleggen, dat Israël daar dus heel anders over wordt nagedacht.
Volgens mij krijgen zij wat wij allemaal bespreken en wat wij allemaal zien aan ellende in de Gazastrook ook helemaal niet zo heel erg mee, hè, in Israël. Daar is gewoon ook in de pers heel weinig ruimte voor. Omdat het gewoon vijand is.
Ja, dat is een heel goed punt.
Tegelijkertijd hebben
we... Weet je, überhaupt is een heel goed punt. Als je in Israël bent, ik heb me altijd zo verbaasd dat je aan de Israëlische kant lees je nauwelijks iets over Saoedi-Arabië of Jordanië of... Dat alsof het is helemaal op het Westen ook gericht verder en op Israël.
Vorige week, Arie-Jan, hebben we toch een aantal quotes uit de kranten gehaald. Die logen er niet om, hoor. Die vonden echt dat grote kranten, Arads en zo, kranten die dan zeggen van, hoor eens even, deze man, Netanyahu, is gewoon onderdeel van het probleem. Hmm. En op deze manier komt nooit vrede. Dus dat. Ik heb het gevoel dat dat ook aan het veranderen is op dit ogenblik.
Ja, Gideon Levy en Haaretz.
Ja, maar die waren altijd al heel erg tegen Netanyahu.
Ja.
Hè? Ondertussen blijft Netanyahu volhouden dat die aanval op Rafah er moet komen. Hè? Ik zag dat later vandaag weer overleg is tussen Israël en de VS over Amerikaanse voorstellen voor een alternatief voor zo'n aanval op Rafah. Ja. En Arjan, jij zei dat er ook wel fricties zijn in het delen van inlichtingen en andere samenwerkingsvormen hier tussen de VS en Israël.
Er stond een lang stuk gisteren in de Wall Street Journal. Een ongelooflijk goede krant is dat. Hè? Die hebben geld en hebben heel veel reporters. Lang stuk, en dan moet je ook een beetje tussen de lijnen doorlezen. En dan staat er dus een verhaal. Er is een intel sharing tussen Amerika en Israël. En dan staat er zo'n zinnetje van, onze perceptie van het geheel, onze rapporten over het aantal burgerslachtoffers, dat is toch heel anders dan die van de Israëlische kant. En dat is natuurlijk politiek heel erg gevoelig, want er zijn Amerikanen ter linkerzijde die vinden dat die bommenleveranties moeten stoppen, of in ieder geval niet meer met domme bommen moeten omvatten, maar ook dus dat je de intel share, daar moet je ook mee stoppen als dat ertoe leidt dat alleen maar het aantal burgerdoden toeneemt. Hè? Nou, zo'n zinnetje van, wij hebben daar een heel ander beeld van dan de Israëliërs. Ja, dat is natuurlijk vrij explosief, lijkt me. Mm-hmm. Het enige waar ik dat kan lezen is in de Wall Street Journal. Hmm. Nou, dat is voor wat het waard is, hè?
Die hebben goede bronnen. Ja. Dat zien we vaker. Zullen we er een eindje aan breiden?
Ja, ja, het is wel weer mooi geweest zo.
Ja, toch? Ja. Ja. Dank jullie wel dan.
Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.